Goedenavond. Allemaal hartelijk welkom. We zijn heel erg blij dat we hier bij elkaar kunnen komen. Hier in Roosendaal en dat we de draad weer kunnen oppakken. Het is een poosje geleden, maar we zijn toch heel dankbaar dat we nu bij elkaar zijn gekomen. En dat jullie ook zouden willen komen om samen Gods woord te openen. En we zullen zeker vandaag ook weer een boek Daniël een prachtige studie vinden. Want het boek Daniël is heel bijzonder. Het laat ons zien wat er in het verleden gebeurd is, maar ook wat er in de toekomst gebeuren zal en wat er nu aan de hand is. En het helpt ons om onze plaats te bepalen in deze tijd waar we nu leven. Voordat we beginnen, willen we onze hoofden buigen en een zegen vragen. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heere, voor deze dag, deze avond, en dat u ons de gewilligheid hebt gegeven en het verlangen om hier bij elkaar te komen, Heren, om uw woord te onderzoeken. En we willen u vragen, Vader, dat u ons helpt om uw woord te bevatten en te begrijpen. En dat wij ook de boodschap die erin vervat is in vanavond, dat die niet aan ons voorbij mag gaan, maar dat die in onze gedachten en ons hart mag komen en daar mag doen wat u wilt dat het zal doen, Heren. Dat ze een uitwerking in ons leven mag hebben. Vader, wilt u zo ons onderwijzen door uw geest? Dat vragen wij in Jezus' naam. Vanavond gaan we ons bezighouden met hoofdstuk 8 van het boek Daniël. En ik heb het de titel gegeven, de tempel hersteld. Want het 8e hoofdstuk van Daniël gaat eigenlijk daarover. Dat is het belangrijkste thema in Daniël hoofdstuk 8. We zullen het hele hoofdstuk gewoon stapje voor stapje doorlopen. En zullen zien wat erin geschreven staat. We beginnen vooraan in hoofdstuk 8, vers 1 en 2. En daar wordt ons eigenlijk aangegeven in welke tijd het zich afspeelt en waar Daniël zich bevond. Dat hij het visioen ontving. Er zijn heel wat jaren verstreken sinds koning Nebukadnezar een droom heeft gehad en sinds Daniël een droom heeft gehad. En nu lezen we in Daniël 8, vers 1 en 2, in het derde jaar van de regering van koning Belsazar. Nou, deze koning Belsazar is een kleinzoon van koning Nebukadnezar. Dus we zijn al een heel aantal jaren verder. In het derde jaar van de regering van koning Belsazar verscheen mij Daniël een gezicht. Je gezicht is een visioen. En na het gezicht dat mij eerder verschenen was. En ik zag in het gezicht, ik bevond mij toen ik het zag in de burg Susan, die in het gewest Elam ligt. En ik zag in het gezicht dat ik mij bevond bij de stroom de Ulai. Dus we zien dat we hier in een periode zijn aan het einde van het Babylonische Rijk. In het gedurende de regering van deze koning Belsazar viel Babylon en werd het veroverd door de Meden en de Perzen. Dus we zijn aan het einde van het Babylonische Rijk. En nu zullen we eens kijken waar dat die burg Susan ligt. En hier ligt Israël, de Middellandse Zee Israël. Hier ligt Babylon. En dan daar vinden we Susan en Elam, het gebied Elam. Dus het is eigenlijk heel dicht bij de plek waar de Perzen woonden. Hier was het Perzische Rijk en daar waren de Meden. En hier kwam dus eigenlijk het volgende wereldrijk kwam daar vandaan. En daar was Daniël op een of andere taak die hij had als deel van de regering van Babylonië. Moet hij daar geweest zijn en dan krijgt hij een visioen. Goed, we zullen eens kijken wat hij in dat visioen zag. We lezen verder in vers 3 van hoofdstuk 8 in de Bijbel. We gaan vers 3 lezen. Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie een ram stond voor de stroom. Hij had twee horens en die horens waren hoog. De ene echter was hoger dan de andere en de hoogste rees het laatst op. Ik zag de ram stoten naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden. En geen enkel dier kon tegen hem stand houden. Er was niemand die redden kon uit zijn macht. En hij deed naar zijn welgevallen en maakte zich groot. We pakken er vers 20 bij, want dat is de uitleg van de engel. En die zegt, de ram die gij gezien hebt met de twee horens doelt op de koningen der Meden en de Perzen. Dat is eenvoudig, we hoeven niet te raden wat deze ramp voorstelt. Het stelt het rijk van de Meden en de Persen voor. En het is heel, heel accuraat zoals het hier beschreven staat. De twee horens van de ram zijn dus de Meden en de Persen, maar ze zijn niet even sterk. De Meden waren in het begin wat sterker, maar later overheersten de Persen. En is het Medo-Persische Rijk dus goed voorgesteld door twee horens, waarvan de een hoger was dan de andere, maar dat de hoogste het laatste kwam. De Persen kwamen later op, maar overheersten wel. En niet alleen is dat heel zuiver en accuraat, maar ook de manier waarop het de veroveringen pleegde. Als we kijken hier opnieuw, hebben we Babylonië, hier lag Babel, hier lag dat gewest Elam, en hier lag dus Perzië. En de aanvallen van de Perzen, die moeten we bekijken vanaf het punt, hier is Jeruzalem, en alle profetie moeten we eigenlijk benaderen van dat het geschreven is vanuit het gezichtspunt van Jeruzalem, van Israël. Dus vanuit het gezichtspunt van Israël was de aanval van de Perzen en de Meden, zo precies zoals het hier geschreven staat in deze verse, dat hij zag de ram stoten naar het westen. Dat klopt. De Persen, ze kwamen vanuit het westen. En dan naar het noorden. Naar het noorden. En dan naar het zuiden. Precies zoals het hier staat. Vers 4. Ik zag de ram stoten naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden. En de veroveringen van de Meden en de Persen gingen precies op die manier. Dus in een paar zinnen wordt eigenlijk iets beschreven wat eigenlijk heel exact zo in vervulling is gegaan. Goed, we gaan verder. En het volgende wat Daniël in zijn visioen ziet is een geitenbod. We gaan lezen vers 5 tot en met 8. Maar terwijl ik nauwkeurig acht gaf, zie, daar kwam een geitenbok vanuit het westen over de gehele aarde zonder de aarde aan te raken. En de bok had een opvallende hoorn tussen zijn ogen en hij kwam tot de ram met de twee hoorns die ik voor de stroom had zien staan en rende op hem toe in zijn grimmige kracht. En ik zag dat hij tot vlak bij de ram kwam en verbitterd stiet hij de ram, brak zijn beide hoorns. En er was geen kracht in de ram om tegen hem stand te houden. Hij wierp hem ter aarde en vertrad hem. En er was niemand die de ram uit zijn macht redde. De geitenbok nu maakte zich bovenmate groot. Maar toen hij machtig werd, brak de grote horen af. En vier opvallende horens rezen in diens plaats op naar de vier windstreken des hemels. We gaan kijken naar de uitleg in vers 21. En de harige geitenbok op de koning van Griekenland en die grote horen die tussen zijn ogen stond, dat is de eerste koning. Opnieuw is de uitleg heel duidelijk. We hebben het hier dus over het Griekse Rijk, wat volgde op het Rijk van de Meden en de Perzen. En die grote horen, dat is zijn eerste bevelvoerder, eerste koning. En de meeste van ons kennen zijn naam wel, Alexander de Grote. Die maakte die veroveringen. Maar laten we nu eens kijken naar de typische beschrijving van hoe de veroveringen van Alexander de Grote van Griekenland waren. Als we hier lezen, dan zien we dat in vers 5, dat de geitenbok kwam vanuit het westen. Nou, dat klopt. Als we hier opnieuw Jeruzalem hebben, dan ligt Griekenland ten westen van Jeruzalem. Dus hij kwam vanuit het westen van Macedonië, is eigenlijk waar hij zijn oorspronkelijk vandaan kwam, Alexander de Grote. En zijn eerste veroveringen waren dan ook in Macedonië en Griekenland zelf, waar hij de bevolking als het ware verenigde. En toen trok hij de Hellespont over en begon hij zijn veroveringen hier in Turkije. En eerst naar het zuiden, naar Griekenland, of naar Egypte bedoel ik, en dan verder. Het opvallende is dat Alexander erg jong was toen hij begon aan zijn veroveringen. Hij was pas 25 jaar. En hij was met een heel klein leger, waren 35.000 man. En hij had maar proviant voor 1 maand. Het was echt wonderlijk. Maar hij haalde overwinning op overwinning. Nergens werd hij verslagen. En het ging razendsnel. En als we nu hier kijken hoe de beschrijving is in vers 5, dan staat er: de geitenbok kwam vanuit het westen over de gehele aarde zonder de aarde aan te raken. Nou, als je de aarde niet aanraakt, dan ga je vliegensvlug. Dan vlieg je zowat. En zo was het ook. Zijn veroveringen die gingen heel snel, maar we hebben eerder gezien dat de Perzen, die hadden een aanval naar het westen, naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden. Maar zo ging het met Alexander niet. Hij trok als het ware rond, want zijn bedoeling was om de Griekse cultuur overal te vestigen. Overal waar de Grieken kwamen, daar stichtten ze scholen. Daar werd de Griekse taal geleerd. Daar werd de Griekse cultuur gebracht. Dus het was een verovering van de Griekse cultuur van het hele gebied. En dan is de aanval niet zo rechtstreeks. We zien dan ook dat hij zigzag rondtrekt en overal heen gaat. En in 331 voor Christus was er hier bij Arbela een grote veldslag, waarbij hij definitief de legers van de Meden en de Perzen versloeg. Nou, die waren een enorm groot leger. En hij was een heel klein leger. En het was echt, er waren al eerder ook hier ontmoetingen geweest met de Meden en de Perzen. Maar de definitieve slag was ergens hier. En toen werden de Meden en de Perzen echt helemaal weggevaagd, die legers. En Alexander trok verder. En zoals jullie zien, de Bijbel beschrijft het heel accuraat. Hij ging over de gehele aarde, zoals het hier staat in vers 4. Over de gehele aarde zonder de aarde aan te raken. Hij ging zelfs tot in India. En toen hadden zijn manschappen er genoeg van. En ze zeiden van, laten we teruggaan. En dat deed hij ook. En hij vestigde zich uiteindelijk in Babylon. En op 32-jarige leeftijd, dus 7 jaar later, stierf hij aan malaria. Dat was heel plotseling. Dus op het toppunt van zijn macht stierf hij. En ook dat is weer precies zoals de profetie hier zegt. Die geitenbok werd niet verslagen, zoals die ram eerder verslagen werd. Deze geitenbok was nog steeds sterk, maar zijn horen brak af. Maar het was nog steeds een sterke geitenbok. De profetie is dus heel nauwkeurig in het beschrijven van wat er gebeurde. Die horen brak af. En wat er gebeurde nadat die horen afbrak, Alexander stierf en er waren 4 generaals die de macht wilden grijpen. En het eerste wat ze deden was zijn nakomelingen uitroeien, zodat daar toch in ieder geval niemand van op de troon kon komen. En toen besloten ze om, dit hebben we gelezen over de horen brak af. Toen kwamen er dus 4 horens voor in de plaats. Laten we het eens nog eens met elkaar lezen, die 4 horens, vers 8. De geitenbok nu maakte zich bovenmate groot. Dat wil zeggen, hij was groter dan de rijken die voor hem waren geweest in oppervlakte, in gebied wat veroverd was. Maar toen hij machtig werd, dus niet toen hij zwak werd en veroverd werd, nee, toen hij machtig werd, toen brak die grote horen af. En 4 opvallende horens rezen in dienstplaats op, naar de 4 windstreken des hemels. Dus zoals we het hier ook afgebeeld zien, er kwamen 4 rijken voor in de plaats. Maar het was nog steeds het Griekse Rijk. We lezen ook vers 21 en 22. En de harige geitenbok op de koning van Griekenland. En de grote horen die tussen zijn ogen stond, dat is de eerste koning. En dat die afbrak en er 4 in zijn plaats kwamen te staan, 4 koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht. Ja, er kwam niet opnieuw een Alexander de Grote. Zo bijzonder, zoals hij zijn veroveringen had gemaakt, dat kwam er niet voor in de plaats. Maar zijn 4 generaals, die hadden gedurende 20 jaar een burgeroorlog. En toen hebben ze een soort van verdeling gemaakt van dat grote Griekse Rijk. En dat was een beetje zoals hier op dit kaartje is afgebeeld. Het grootste was Seleucus, en dat was dit gebied. Ptolemeeën, dat was het gebied van Egypte. Dan waar het huidige Turkije is, was gegeven aan Lysimachus. En het gedeelte wat nu Griekenland is, en Macedonië, was voor Cassander. Deze Seleucus, die veroverde uiteindelijk of overheerste uiteindelijk deze twee machten, zodat er eigenlijk maar twee grote machten overbleven. En later in het boek Daniël worden die de koning van het noorden en de koning van het zuiden genoemd, want we bekijken het natuurlijk weer vanuit Jeruzalem, vanuit Israël. Van daaruit wordt alles gezien. Dat is ons gezichtspunt. Dus opnieuw is de profetie zuiver. Vier koningen kwamen in dienst plaats, maar ze hadden lang niet de kracht van Alexander. Toch bleef het een Grieks rijk, een Hellenistisch rijk. En de cultuur van de Grieken werd daar verspreid. Vooral wat betreft opleidingen, scholing, taal. Spraken allen, zoals we nu overal in de westerse wereld Engels spraken, spraken ze in het hele gebied Grieks. En werd onderwijs ook in het Grieks gegeven. Oké, we gaan verder met onze profetie, want Daniël ziet nog meer in zijn visioen. In hoofdstuk 8, vers 9 komen we bij de volgende macht. En uit één daarvan, dus uit één van de vier windstreken, we wijzen terug naar de vorige zin, uit één daarvan kwam weer een hoorn voort. Nu zien wij een hoorn, maar er zit geen beest aan vast. Dat beest wordt in ieder geval verder niet beschreven. Maar de hoorn wordt alleen beschreven. En uit één daarvan kwam weer een hoorn voort, die klein begon, maar die zeer groot werd, tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sieraad. Nou, laten we eens kijken. Hier is natuurlijk Israël opnieuw. Dus nu komt er een hoorn, die komt uit het oosten. En dat is het Romeinse Rijk. En die kwam, laten we zien, die kwam eerst, die begon zeer klein, maar die werd zeer groot en hij streed eerst tegen het zuiden. En dat klopt ook, eerst werd Egypte veroverd. Daarna streed hij tegen het, we lezen het hier in vers 9, tegen het zuiden, tegen het oosten, Griekenland, Azië. En uiteindelijk kwam die macht ook in Israël, het sieraad. Het sieraad is Israël zelf. En we weten dat de Romeinen ook overheersten in Israël. Dus precies opnieuw het Romeinse Rijk vanuit Israël bekeken maakte die veroveringen in die volgorde. Maar over deze hoorn wordt nog veel meer gezegd. Maar voordat wij verder gaan, gaan we vers 10 lezen. Vers 10, daar staat, ja, zijn grootheid, dat is dus van het Romeinse Rijk, reikte tot aan het Heer des Hemels. En hij deed er van het Heer, namelijk van de sterren, ter aarde vallen. Nu vragen we ons af, het Heer des Hemels, wat wordt daar nou mee bedoeld? Zover wij weten, streed het Romeinse legers alleen maar tegen mensen hier op aarde en had het geen ladderje naar de hemel of zoiets. Maar in Daniël hoofdstuk 12, vers 3, daar lezen we dat die sterren, waarover hier gesproken wordt, dat gelovig zijn. Laten we het eens met elkaar lezen. 12, vers 3. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos. Dus gelovige kinderen van God, en die waren er natuurlijk ook in Israël, en die werden door het Romeinse Rijk ook bestreden. En dat is wat hier eigenlijk staat. Het Heer, dat zijn de sterren, die deed hij ter aarde vallen en vertrapte ze. Zelfs tegen de vorst van het Heer, de vorst van het Heer is natuurlijk Christus, maakte hij zich groot. En het Romeinse Rijk bestreed inderdaad de gelovige kinderen van God. Er waren vele martelaren, niet alleen in de tijd van Jezus, maar ook daarna, die vervolgd werden door de Romeinse macht. Maar ook Jezus werd tenslotte door Romeinse soldaten aan het kruis genageld. Dus ook hier, het Romeinse Rijk is op een goede manier beschreven. Voordat wij nu verder gaan in het bestuderen van wat Daniël nog meer ziet in zijn visioen, gaan we eerst kijken op welke manier hij eigenlijk dit visioen ziet en hem wordt voorgesteld. In dit visioen wordt dus een ram en een geitenbok getoond. Nou, de ram en de geitenbok waren dieren die geofferd werden in de tempeldienst. Dat werd bij de Joden gedaan, maar ook bij andere heidense godsdiensten werden dat soort dieren geofferd. Babylon, dus en Medo-Persië en Griekenland en het Romeinse Rijk, die hadden heidense godsdiensten. Nu is deze voorstelling van zaken in hoofdstuk 8 dus een indicatie dat we deze profetie moeten benaderen vanuit de godsdienst van de wereldrijken. Daarom worden deze dieren naar voren gebracht, omdat we het over hun godsdienst hebben in deze wereldrijken. Toen we keken naar Daniël 2, toen zagen we een groot beeld met verschillende metalen. En dat waren koninkrijken. En die werden dus op een staatkundige manier onderscheiden van elkaar. Babylon was staatkundig gezien van hogere kwaliteit dan later het Romeinse Rijk, wat die benen zijn. Maar de benadering is staatkundig. Toen hebben we in Daniël 7 gezien dat het allemaal roofzuchtige dieren waren, die verslonden en die vertrapten en die vermorzelden. Dus daar in Daniël 7 werd het benaderd vanuit dat Gods volk werd vervolgd. Dus die dieren stelden iets machtig voor, die op zich misschien allerlei goede dingen deden of wat dan ook, maar ze vervolgden ook Gods kinderen. En daarom werden ze als monsters of als roofdieren voorgesteld. Wanneer we dus nu in Daniël 8 komen, dan zien we offerdieren, dus dan gaat het over godsdienst. In Daniël 2 hadden we de vier wereldrijken, dat hoofd, die borst, de lenden en de benen, maar we hadden ook nog voeten. En die voeten, dat waren eigenlijk een soort van voortzetting van het Romeinse Rijk, de benen van ijzer, maar daar was ook nog iets anders bij gekomen. En in Daniël 7 hadden we het monster, dat was het Romeinse Rijk, maar op dat Romeinse Rijk kwam een hoorn. En we hebben toen ook gezien dat ook die hoorn Gods kinderen vervolgden, maar we zien dat het Romeinse Rijk als het ware op een of andere manier voortzet. Nou, dat zien we in Daniël 8 terug. Dat het Romeinse Rijk zich op een of andere manier voortzet, maar een andere vorm krijgt. Laten we eens kijken. We gaan kijken hoe nu het Romeinse Rijk op een andere manier doorgaat. We lezen vers 11 en vers 12 van hoofdstuk 8. Zelfs tegen de vorst van het Heer maakte hij zich groot. Dus het Romeinse Rijk maakte zich groot tegenover Jezus. Christus werd gekruisigd, dat hebben we al eerder gezien. En hem werd het dagelijks offer ontnomen en zijn heilige woning werd neergeworpen. En een eredienst werd in overtreding ingesteld tegenover het dagelijkse offer. En hij wierp de waarheid ter aarde en wat hij ook deed gelukte hem. Nu is het zo dat in de Bijbel zoals we die hebben in de oorspronkelijke taal geen hoofdletters zijn. Dus die zijn toegevoegd. En hier wordt het woordje hem met een hoofdletter geschreven, maar ik wil voorstellen dat dat niet correct is. We hebben hier, er wordt gezegd dat het Romeinse Rijk zich groot maakte tegenover Jezus, de vorst van het Heer. En deze hem wijst terug op het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk werd het dagelijks offer ontnomen. Dat wil zeggen, het gaat over de godsdienst van het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk had een heidense godsdienst. En die heidense godsdienst die werd weggenomen, die verdween. We hebben nu niemand meer in het Romeinse Rijk die nog steeds Jupiter aanbidt of zich buigt voor de goden die toen in, overal in Rome waren. Maar ook de tempel, als het ware, die daar in Rome was, die wordt niet meer benut om daar nog steeds de heidense afgoden te aanbidden. En we lezen dus dat zijn heilige woning, dat is de godsdienstige plaats van aanbidding, werd neergeworpen. Er kwam dus een einde aan de heidense godsdienst van het Romeinse Rijk. Daarvoor in de plaats kwam iets anders. En een eredienst werd in overtreding ingesteld tegenover het dagelijkse offer, de heidense godsdienst. En hij wierp de waarheid ter aarde en wat hij denkt geluk te hebben. Als we dat zo zien, dan zien we dat er iets voor in de plaats komt wat nog erger is dan die heidense godsdiensten. Er werd een eredienst in overtreding ingesteld. Dus het was niet de juiste dienst, terwijl het zich wel zo voordoet. Nou, willen we deze tekst op andere plaatsen in het boek Daniël ook lezen en zien dat dit precies is wat er bedoeld wordt. In Daniël 11, vers 31, daar staat: dan zullen strijdmachten door hem, dat is het Romeinse Rijk, in de tweede fase, op de been gebracht worden. En zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen en het dagelijkse offer doen ophouden. Opnieuw hebben we hier dat dagelijkse offer en dat heiligdom. Dus het wordt opgehouden. De heidense godsdienst houdt op. En wat komt er voor in de plaats? Er wordt een gruwel opgericht die verwoesting brengt. Een eredienst in overtreding. Een gruwel die verwoesting brengt. Dat is wat er daarna komt in Rome. In Daniël 12 hebben we het opnieuw. En van de tijd af dat het dagelijks offer, het heiligdom, wordt gestaakt, het houdt op, wordt er een gruwel opgericht die verwoesting brengt. Opnieuw zien we hetzelfde. Daar komt iets voor in de plaats wat nog veel erger is dan het heiligdom. En in Daniël 9, sommigen van jullie waren hier toen wij Daniël 9 hebben behandeld. En toen heb ik ook gezegd, daar komen we later op terug. In Daniël 9, daar wordt namelijk beschreven dat de Romeinen zullen komen en dat ze het heiligdom van Jeruzalem te gronden zullen richten. Daar staat namelijk: en het volk van een vorst, dat is het Romeinse Rijk, die komen zal de stad Jeruzalem en het heiligdom, de tempel in Jeruzalem, te gronden richten. Maar zijn einde, dus het einde van het Romeinse Rijk, zal zijn in de overstroming. En dat is ook gebeurd. De barbaarse stammen vielen het Romeinse Rijk binnen. Ze werden verdeeld. En tot het einde toe zal er strijd zijn. Die verschillende barbaarse stammen, die zouden nooit een eenheid vormen. Ook vandaag de dag niet. Maar er zal altijd onderling een strijd blijven. En dan verder zagen we: en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen en wel tot aan de volleinding toe, waartoe vast besloten is, en dat zal zich uitstorten over wat woest is. Dus die tweede fase van het Romeinse Rijk, die gruwel der verwoesting, die zal komen en die zal tot het einde toe blijven, en dat staat vast, en die zou zich uitspreiden over dat Romeinse Rijk wat daaronder was gegaan in die grote volksverhuizing. Die stammen die gekomen waren om dat Romeinse Rijk ten val te brengen. Dus wat we hier zien is opnieuw wat we overal lezen. Het ene hield op en het andere kwam ervoor in de plaats. Het heidendom viel weg. En wat kwam ervoor in de plaats? Het christendom. Maar die vorm van christendom, die eigenlijk in de Bijbel genoemd wordt, een gruwel. En die zou zich daar vestigen waar eerst de keizer op de troon zat. En dat is Rome. Dus in Rome zou er een godsdienst komen die nog gruwelijker was dan het heidendom. Dat is wat er staat in de Bijbel. Daar kan ik niks moois van maken. En in Daniël hoofdstuk 8 hebben we ook een uitleg van deze horen het Romeinse Rijk in zijn keizerlijke fase en in zijn, zullen we het maar noemen, de pauselijke fase. Het pausdom en het keizerrijk. En we lezen dat in hoofdstuk 8, vers 22 tot en met 25. En we hebben het hier eerst over de vier generaals van de vier rijken van het Griekse Rijk. Vers 22. En dat die afbrak en er vier in zijn plaats kwamen te staan. Vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht. En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht. En op ontstellende wijze zal hij verderf brengen. En wat hij onderneemt zal hem gelukken. Machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt doen gelukken. Hij zal zich in zijn hart verheffen en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. Hier zien wij dus een beschrijving van die tweede fase van het Romeinse Rijk. En het is inderdaad zo dat het pausdom geen eigen kracht had, maar wel de legers gebruikte van die landen die trouw wilden zijn aan de pauselijke macht. En dat die gebruikt werden om de kinderen van God te vervolgen. Maar ik wil voorstellen dat we volgende week, wanneer we bij elkaar komen, dat we dan de voeten van het beeld en de horen op de kop van het vreselijke dier in Daniël 7 en dit stukje een paar dingen bij elkaar gaan brengen. En dat is goed gaan bestuderen en het voor vandaag hierbij laten. Maar dat we dus wel heel duidelijk zien dat er die tweede fase is. En dan wordt er een vraag gesteld in Daniël hoofdstuk 8 vers 13. We lezen vers 13. Toen hoorde ik een heilige spreken en een andere heilige zeide tot degene die gesproken had, hoe lang zal dit gezicht gelden? Het dagelijkse offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het Heer. Er wordt dus een vraag gesteld, hoe lang zal het gezicht gelden? Nu hebben we vanaf het begin af aan gelezen dat Daniël een gezicht had gehad. Hè? We hebben dat gelezen en in dat gezicht had hij bepaalde dingen gezien. Hij had een ram gezien, een geitenbok gezien. Hij had een grote hoorn gezien op die geitenbok. Daarna zag hij vier horens. Toen zag hij een kleine hoorn uit het westen komen. En die kleine hoorn had twee fasen. Als we dat overzien, dan moeten we vaststellen, als er gevraagd wordt hoe lang is het gezicht, dat het een lange tijdsperiode moet zijn. Alleen al de tijd die gebruikt werd om die strijd van die vier generaals, die duurde al 20 jaar. Dus we spreken hier in ieder geval over een periode van eeuwen, dat deze rijken elkaar zijn opgevolgd. En niet over een korte tijd. Want we kunnen net zo goed vragen, hoe lang Middelperzië, Griekenland, de eerste koning Alexander, de vier koningen, er worden ook wel de Diadochenrijken genoemd, het keizerlijke Rome, het pauselijke Rome, die hele periode, hoe lang is dat? Dat is de vraag. En dan komt het antwoord. En hij zeide tot mij, 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. 2300 avonden en morgens. Een avond en een morgens in de Bijbel een dag. 2300 avonden en morgens, 2300 dagen, dan zitten we op bijna 6,5 jaar, 6,4 jaar. Dat kan nooit letterlijk zijn, want die periode bestrijkt veel meer tijd. En daarom weten wij dat hier profetische tijd wordt bedoeld. De 2300 avonden en morgens, dat zijn dagen, want in Genesis 1 lezen we, toen was het avond geweest en dat was morgen geweest, de eerste dag. Dus een avond en een morgen is een dag. We lezen ook in Genesis hoofdstuk 5 dat een dag een jaar voorstelt. We lezen dat ook in Numeri 14. Dus wanneer we die 2300 dagen, 2300 jaren maken, dan kan het inderdaad die tijdsperiode wel beslaan van die dingen die in het gezicht gezien zijn. Maar we willen wel precies weten wanneer dat dan is. Dus dan moeten we uitvinden wanneer begon die 2300 jaren, want dan kunnen we uitrekenen waar eindigde ze en wat gebeurt er dan? Want dat willen we weten. We gaan naar hoofdstuk 8 en we lezen hoe dat met Daniël ging. Want de engel was naar Daniël toegestuurd om hem duidelijk te maken wat het gezicht betekende. Laten we lezen eerst vers 15 en 16. We beginnen in vers 15. Toen ik Daniël het gezicht zag en hem trachtte te verstaan, te begrijpen, zie, daar stond iemand voor mij die eruit zag als een man. En ik hoorde een menselijke stem over de Ulai, welke zeide, Gabriël, doe deze het gezicht verstaan. Dus God geeft aan Gabriël, de engel, de opdracht dat Daniël het moet begrijpen. En hij kwam tot waar ik stond En toen hij kwam, schrikte ik en wierp mij op mijn aangezicht. Maar hij zei tot mij, versta, mensenkind, dat het gezicht doelt op de tijd van het einde. Dus nu gaat hij het uitleggen, we hebben dat samen al gelezen. Hij zegt van, nou, dat eerste, dat waren de Mede en de Perzen, toen kwam Griekenland en toen kwam die koning hart van aangezicht en dergelijke allemaal. En dan komt hij op het einde, want nu wil hij het belangrijkste gaan uitleggen, namelijk die 2300 avonden en morgens. En dan probeert hij aan Daniel uit te leggen, maar wat gebeurt er in vers 26? En het gezicht van de avonden en morgens, waarvan gesproken werd, dat is waarheid. Gij nu houdt het gezicht verborgen, want het ziet op een verre toekomst. En ik, Daniel, was uitgeput en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en verrichtte de dienst bij de koning. En ik was verbijsterd over het gezicht. Maar niemand merkte het. Zodra de engel tegen Daniel gaat zeggen dat het herstel van het heiligdom, want dat was betrokken bij die 2300 avonden en morgens, tot in de verre toekomst zou reiken, kan Daniel het eigenlijk niet meer aan. En kan hij niet meer verder luisteren. Hij voelde zich helemaal niet goed en de engel houdt op. En de engel kan op dat moment dus de uitleg niet geven. Maar de engel komt terug. In hoofdstuk 9 is Daniel in gebed. En dan komt die Gabriel terug. Laten we lezen in hoofdstuk 9 van vers 21. Terwijl ik nog sprak in het gezicht van de man Gabriel, die ik tevoren gezien had in het gezicht. Welk gezicht? Ja, hoofdstuk 8. Precies. In ijlende vlucht tot vlakbij mij op de tijd van het avondoffer. En hij begon mij te onderrichten en sprak met mij en zei, Daniel, nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. Ja, als je God eenmaal een opdracht geeft aan een engel, dan mogen er tientallen jaren overheen gaan, maar die opdracht wordt uitgevoerd. En nu komt de engel Gabriel om te doen wat hem opgedragen is, namelijk om Daniel inzicht te geven. Nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en ik ben gekomen om het u mede te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. Dus wat wordt er tegen hem gezegd? Ga nu goed opletten en denk terug aan dat gezicht wat je gezien hebt. En dan zegt hij, 70 weken zijn bepaald, maar de vertaling kan ook zijn afgesneden. Het woord wat daar gebruikt wordt, betekent ook afgesneden. Van die 2300 avonden en morgens, want daar wordt zijn aandacht op gevestigd. Die 2300 jaren, daar is een deel van afgesneden. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad om de overtreding te volleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligs te zalven. Weet dan en versta, vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te bouwen, tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken en 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven met plein en kracht, maar in de druk der tijden. Dus hier hebben we het begin. Vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen. Dat was het begin van dat gedeelte wat afgesneden was voor de Joden, maar het was ook het begin van de 2300 jaren. En dat was 457 voor Christus. Toen ging dat bevel uit in de tijd van de Meden en de Perzen. Dus 2300 jaren. Daar zijn 70 weken van afgesneden, dat is 490 jaren omgezet van, dat zijn weken 7 dagen, 7 keer 70 is 490 jaren. En dan schiet er nog een deel over, hè? Laten we eens kijken. Dan schiet er nog een gedeelte over van 1810 jaren. En dan komen we tenslotte in het jaar 1844. Dus de 2300 jaren die beginnen in 457 en reiken tot 1844. Dat is die periode. Maar dan vragen we ons af, wat gebeurde er dan in 1844? Deze profetie reikt zo ver. Laten we nog eens lezen wat er gezegd werd in Daniel 8 vers 13 en 14. Toen hoorde ik een heilige spreken en een andere heilige zei tot degene die gesproken had, hoe lang zal dit gezicht gelden? Dus hoe lang zou het gezicht zijn, 2300 dagen en morgens, het dagelijkse offer, het heidendom, en de ontzettende overtreding, het pausdom, het prijsgeven van het heidendom, dat is het heidendom van de Joden, dat dat onderdrukt werd, en het vertrappen van het Heer, dus het vervolgen van Gods volk. En hij zei tot mij, 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom weer naar rechten hersteld worden. Dus de vraag bevat verschillende dingen. De vraag is hoe lang het heiligdom en het pausdom zal duren, hoe lang het heiligdom van de Joden en de gelovigen vertrapt zouden worden. En het antwoord is dat 2300 jaren later en dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Dus het antwoord ligt in het heiligdom. Het heiligdom zou in rechten hersteld worden. Dus die 2300 jaren wijzen op iets wat er gaat gebeuren met het heiligdom. Maar ja, dan ga je toch afvragen welk heiligdom. Want we hebben net gelezen in hoofdstuk 9 dat de Romeinen zijn gekomen en dat die de stad Jeruzalem en de tempel daar van de Joden verwoest hebben. En het volk van een vorst die komen zal, de Romeinen, zal de stad, Jeruzalem en het heiligdom, de tempel, te gronden richten. Maar zijn einde zal zijn in de overstroming en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoestingen tot waartoe vastbesloten is. En dat is ook precies zo gebeurd. De stad en de tempel werden verwoest in 70 na Christus door de Romeinen. Maar voordat de tempel verwoest werd, was eigenlijk de betekenis van de tempel al voorbij. Want we hebben ook een andere lezing hier gehad, waarin we hebben uitgelegd dat toen Jezus stierf aan het kruis, dat het voorhangsel in de tempel scheurde en het eigenlijk een teken was dat al die diensten in de aardse tempel hun betekenis verloren hadden, omdat het ware offer gebracht was. En dat elke keer wanneer ze dus een lammetje brachten, of een geitenbokje, of een ram, dat eigenlijk altijd heen wees op Jezus, maar de werkelijkheid was gekomen. En dus maakte Jezus op deze manier een einde aan de offerdiensten. En ook al gingen ze door, het had geen betekenis meer. En de tempel werd in 70 na Christus verwoest. Jezus was dus het ware offer. Hij zegt, toch daarna heeft hij gezegd, hier ben ik om uw wil te doen, Christus. Hij heeft het eerste, het offerlam, op om het tweede te laten gelden. Zijn bloed heeft oneindig veel meer waarde dan het bloed van een offerdier. Het bloed van een offerdier kan alleen maar wijzen naar zijn bloed. En toen zijn bloed gestort was voor ons, toen was dat offerlam niet meer nodig. Maar het was niet voldoende dat hij alleen maar stierf aan het kruis. Jezus stond op uit het graf. En in Handelingen 2, daar lezen we, maar Petrus verhief zijn stem en sprak hen toe. Deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Dus Petrus die brengt het goede nieuws, Jezus is gestorven, maar hij is ook opgestaan. Hij leeft. En dan, na een verloop van tijd, gaat Jezus naar de hemel. Hij verlaat zijn discipelen nadat hij 40 dagen nog onder hen is geweest. En als hij naar de hemel gaat, dan geeft hij belofte. Hij geeft een belofte dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen. En hij zegt tegen zijn discipelen, maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen en een wolk omtrok hem aan hun ogen. Dus hij ging zichtbaar naar de hemel. Is nu Jezus werk klaar? Hij heeft het offer gebracht aan het kruis. En wat gaat hij nu doen in de hemel? Zitten wachten? Ik denk het niet. Er gebeurt iets in de hemel. Er is namelijk in de hemel een heiligdom. Het heiligdom op aarde werd verwoest. maar in de hemel is het ware heiligdom. We lezen in Hebreeën hoofdstuk 8 het volgende. De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hoge priester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen. De dienst verrichtende in het heiligdom in de ware tabernakel, die de Heer opgericht heeft en niet de mens. Dus wat is er in de hemel? In de hemel is een waar heiligdom. Daar doet onze hoge priester dienst. Kijk, dit lezen we in het hoofdstuk 8 van de Hebreeënbrief. De eerste 7 hoofdstukken heeft Paulus besteed om aan te tonen dat Christus werkelijk onze hoge priester is. En dat hij ons werkelijk kan vertegenwoordigen. Omdat hij werkelijk mens is geworden. En een zonderloos leven heeft geleid. En dat hij zijn leven gegeven heeft. Zodat hij als hoge priester, als vertegenwoordiger van ons kan pleiten bij God. Zoals de hoge priester hier op aarde ook dienst deed in de tempel voor het volk. En deze boodschap is van zo'n groot belang. Want dat helpt de mensen om niet naar een tempel op deze aarde te zoeken. En het heeft geen enkel nut om een tempel op deze aarde opnieuw te bouwen. Nee, er is een heiligdom in de hemel. En Jezus is naar de hemel gegaan om daar voor ons dienst te doen. We lezen namelijk in hoofdstuk 9 van de Hebreeënbrief. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt. Een afbeelding van het ware. Maar in de hemel zelf om thans ons ten goede voor het aangezicht Gods te verschijnen. Dus hij gaat naar God om iets goeds voor ons te bewerkstelligen. Dat is de reden waarom hij de hoge priester is. En zijn werk gaat dus voort. Het was niet alleen zijn sterven aan het kruis. Nee, zijn dienst als hoge priester was van net zo'n groot belang voor de redding van de mensen. Want wat gebeurt er wanneer hij blijft bij de Vader? Laten we eerst kijken naar wat er in Daniël 9 stond. Daar hebben we namelijk gelezen dat die engel bij Daniël kwam, hem een enorm belangrijke boodschap bracht. Hij zei, 70 wegen zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te volledigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeten te zegelen en iets allerheiligst te zalven. Nou, dit laatste, daar willen we even bij stilstaan. Iets zalven in de Bijbel wil zeggen in gebruik nemen. Personen konden worden gezalfd. Als een nieuwe koning kwam op de troon, dan werd hij gezalfd, want dan werd hij koning over Israël. Als er een nieuwe hoge priester kwam, dan werd hij gezalfd tot hoge priester, tot het ambt. Maar ook het heiligdom werd gezalfd. Het gaat hier ook niet over een persoon, het is iets allerheiligs te zalven. Dus hier hebben we het over het in gebruik nemen van het hemelse heiligdom wat plaatsvindt. En wanneer dat hemelse heiligdom in gebruik genomen wordt, dat was op het moment toen Jezus naar de hemel ging, bij de Vader kwam, de Vader zijn offer van zijn bloed aanvaardbaar vond, toen werd het hemelse heiligdom ingewijd. En zijn volk hier op aarde merkte dat. Ze merkten het, omdat op dat moment de Heilige Geest werd uitgestort. De zalving in de hemel heeft dus echt wel effect hier op aarde. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is, verhoogd tot het ambt van hoge priester, en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft. Dus zijn eerste werk als hoge priester, wat was dat? Pleiten voor de Heilige Geest. Pleiten en vragen dat de Heilige Geest mocht worden uitgestort op het volk op aarde. Dat is het eerste wat hij deed. En hij heeft de belofte van de Vader ontvangen. En hij heeft het uitgestort wat hij ziet en hoort. Dus de Heilige Geest was uitgestort. Dat was op grond van zijn dienst als onze hoge priester. Dus je ziet dat zijn werk als hoge priester ook nu nog steeds belangrijk is. Want ook nu ontvangt iedere gelovige de Heilige Geest. Wanneer hij tot geloof komt op grond van het pleiten van Christus voor de Vader. Daarom kan hij ook volkomen behouden die door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Dus eigenlijk is de verbinding tussen de Vader hersteld door Jezus in zijn dienst als onze hoogpriester. Hij pleit op zijn bloed en op grond van zijn offer wordt ons vergeving geschonken. En als wij onze zonden belijden, dan mogen wij van de Vader de Heilige Geest ontvangen voor een nieuw leven. Dat is alles op grond van het werk van de hoge priester in de hemel. Nu is dat heel goed nieuws. Dat is geweldig nieuws, want ieder van ons mag dus de Heilige Geest ontvangen, vergeving ontvangen, door het werk van onze hoge priester in de hemel. Hij vertegenwoordigt ons bij de Vader. Maar dit kan zo niet oneindig door blijven gaan, want dan zou er nooit een einde komen. En de profetie in Daniël 8 wijst nu juist op het einde. Laten we eens kijken. Wat is dan het werk van onze hoge priester sinds 1844? Sinds 1844 is hij in een nieuwe fase van zijn hoge priesterlijke werk ingegaan. En we lezen daarover in Daniël hoofdstuk 9, het volgende. Maar thans is hij eenmaal bij de volleinding der eeuwen. Dus bij de volleinding der eeuwen, dat is precies wat Daniël ook te horen kreeg van Gabriël. In de tijd van het einde, dan zou de 2300 avonden en morgens, dan zou het heiligdom in rechterstaat hersteld worden. Dus bij de volleinding der eeuwen is hij verschenen voor de Vader om door zijn offer de zonde weg te doen. Niet alleen de zonde te vergeven, maar de zonde helemaal weg te doen. En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede malen zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Wat we hiervan leren is dat voordat Jezus terug kan komen naar deze aarde, moet de zonde helemaal weggedaan zijn. Want dan pas zullen wij hem kunnen ontmoeten. En daarom moet door zijn offer de zonde weggedaan worden. Laten we eens kijken. 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. In andere vertalingen staat gereinigd worden. Nu gaat het hier over de zonde. Het gaat reiniging en herstel. Wat is dan eigenlijk zonde? Zonde is de overtreding van Gods wet. Zonde is alles wat ingaat tegen Gods heilige wet. Dus dat is goddeloosheid is zonde. Het vloeken is zonde, Gods naam onteren is zonde, maar ook stelen, moorden, liegen, al die dingen zijn ontucht, al die dingen zijn zonde. En wij kunnen nooit met God één worden als dit aldoor maar onder ons blijft. En daarom hebben wij een hoge priester die uiteindelijk dat alles zal herstellen. Daarom is hij de hoge priester. En de hoge priester, die zal de overtreding voleindigen. Die zal uiteindelijk voor degene die hem als hoge priester aannemen, daar zal hij ook de zonde voor voleindigen. Hij zal de zonde afsluiten. De ongerechtigheid zal verzoend worden door zijn bloed. En er zal een eeuwige gerechtigheid gebracht worden. Die gerechtigheid wordt gebracht door de Heilige Geest, die het leven van Jezus bij ons brengt, die ons de macht geeft om kinderen van God te zijn en zijn leven te leiden. Al deze termen, die zijn eigenlijk allemaal, hebben die te maken met de dienst in het heiligdom. Wanneer een Jood deze termen leest, dan heeft hij voor ogen de dienst in het heiligdom. En aan het einde van het jaar was er altijd een speciale dienst, waarbij symbolisch het heiligdom helemaal werd gereinigd van zonde. Maar niet alleen het heiligdom werd helemaal gereinigd van zonde, ook het volk werd gereinigd van zonde. En zo werd eigenlijk, dat werd de grote verzoendag genoemd. De dag waarop er een einde werd gemaakt symbolisch aan de zonde. Dat was allemaal heenwijzend op de werkelijkheid. En de werkelijkheid, dat is dat onze ware hoge priester op grond van zijn bloed ook een einde kan maken aan de zonde. En dat is goed nieuws. We lezen hier in het boek Daniël verschillende dingen. We lezen dat een koninkrijk hersteld wordt. We lezen dat de koningschap hersteld wordt. We lezen dat het volk wordt verlost. En dat we naar ons eeuwige bestemming zullen worden gebracht. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Maar is het dan ook niet logisch dat er ook gesproken wordt dat er een einde komt aan de zonde? Er moet wel een einde komen aan de zonde. Christus zal niet altijd blijven pleiten. Er zal uiteindelijk een moment komen dat alles verlost wordt van de zonde. Ieder die hem aanneemt als onze hoge priester. En in Daniël 12, daar lezen we het ook. Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet. Dat was voor Daniël wel eens erg moeilijk om de dingen te begrijpen die hij in de visioenen zag. En hij zeide, mijn heer, waarop zullen deze dingen toch uitlopen? Doch hij zeide, ga heen Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Wij leven nu in de eindtijd. En nu zijn ze niet meer verborgen en verzegeld. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren. Maar de goddelozen zullen goddeloos handelen. Dat zijn degenen die God niet willen kennen. En geen der goddelozen zal het verstaan. Ze zullen het niet begrijpen. Maar de verstandigen zullen het verstaan. Dit is heel belangrijk. Ons laten reinigen, zuiveren en louteren. Wij kunnen zelf uit onszelf niet een einde maken aan de zonde. En de hele tempeldienst van Israël wees er ook op dat het Israël het ook niet zelf kon doen. Nee, ze moesten vertrouwen in het bloed van het offer dat gebracht werd. En de dienst van de hoge priester in de tempel. Op die twee dingen moesten ze vertrouwen. En als wij daarop vertrouwen, dan mogen wij weten dat het niet een beeld is, maar de werkelijkheid. Dat het bloed van Christus ons werkelijk zal reinigen. Als wij ons maar willen laten reinigen en zuiveren en louteren. En wij doen dat door hem te volgen, door ons aan hem te onderwerpen en onze zonde te beleiden, dan zal hij ons reinigen en zuiveren en louteren. En dat is goed nieuws. We lezen in Hebreeën 4, daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een die in alle dingen op gelijke wijze als wij is gezocht geweest, toch zonder te zondigen. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegene tijd. En het gaat hier dan ook bijzonder. Wanneer wij moeite hebben zonder los te laten, wij hebben een hoge priester die met ons kan meevoelen hoe moeilijk het is. Die ook hier op aarde is geweest en verzocht is geweest, net als wij. Maar hij kan ons hulp geven op het moment waarop wij het nodig hebben. Precies waar wij zijn, omdat hij het begrijpt. En er is niets onder ons wat hij niet kan begrijpen. En er is niets waar hij geen hulp voor heeft. Dus laten wij vertrouwen op onze hoge priester. Want hij wil iets geweldigs voor ons doen. Hij wil ons bevrijden uit de slavernij van de zonde. En ons vrijmaken als kinderen van God. En ons verzoenen met de hemelse Vader. En dat is het grote, grote goede nieuws uit Daniël hoofdstuk 8. En het boek de Openbaring gaat daar nog veel dieper op in. En nog veel uitgebreider op in. Hoe de hoge priester dienst doet en wat de uitwerking is van zijn dienst. Maar misschien kunnen we daar op latere tijd nog wel eens over studeren. Maar hier in het boek Daniël wordt eigenlijk het kernbegrip gegeven dat door de dienst van de hoge priester mogen wij bevrijd worden van de zonde die heerst onder ons hier op deze wereld. En dat is zeker hoop in deze tijd.
Ja.
Ik niet. Ga je nog vragen? Is alles duidelijk? Het is heel veelomvattend. Wat mij vooral opvalt, is dat God ervoor gezorgd heeft dat hij de profetie over die wereldrijken met heel veel detail en nauwkeurigheid beschrijft. En dat we eigenlijk kunnen zien dat dat heel precies in vervulling is gegaan. En dat helpt ons om er vertrouwen in te hebben dat de dingen die nog moeten gebeuren, de dingen die we niet kunnen zien, de dingen die in de hemel gebeuren, dat die ook net zo exact en precies in vervulling gaan als de dingen die te maken hebben met die wereldrijken. En wanneer wij nog eens terugkomen hier volgende week en nog eens gaan kijken naar de profetieën, dan zullen we zien hoe uiterst nauwkeurig Gods woord is eigenlijk. En mogen dat toch ons geloof versterken in het verlossingsplan wat Hij heeft. Want er zijn veel mensen die vertrouwen hebben in hun aardse priesters. Maar wij mogen vertrouwen hebben in een hemelse priester die pleit op zijn bloed. En ik denk dat ik niet genoeg kan benadrukken hoe kostbaar dat is om daarin te vertrouwen. En dat dat net zo zuiver is als al de geschiedenis die beschreven staat. Als jullie geen vragen meer hebben, dan zullen we afsluiten. Niemand vragen?
Ik denk misschien dat het wel verstandig is dat als mensen vragen hebben, kan ik me voorstellen dat het een beetje moet zinken. Zodat ze dat van tevoren even aangeven volgende week.
Ja. Zeker. Mochten jullie volgende week nog eens op iets terug willen komen, dat kan altijd, dan willen we graag even die vragen nog beantwoorden. Dus volgende week zou ik met jullie nog eens willen kijken naar de geschiedenis van Europa. In de verschillende profetische lijnen van het boek Daniël wordt daar nogal veel over gezegd. En we zullen dan ook gaan naar een stukje van Daniël 11 en het begin van hoofdstuk 12. Die erg te maken hebben met de dingen die nu in Europa gebeuren. Dus ik zou jullie zeker willen uitnodigen om te komen en dat met elkaar te bestuderen zoals het hier in het boek Daniël gepresenteerd wordt. Dan zullen we nu afsluiten met gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Voor het gezicht wat Daniël gezien heeft en opgeschreven heeft. En dat wij mogen zien hier hoe uiterst nauwkeurig u in een paar woorden eigenlijk beschrijft wat de geschiedenis van de wereldrijken was. En dat wij ook nu mogen vertrouwen dat datgene wat geschreven staat over wat er in de hemel gebeurt en in de toekomst nog gaat gebeuren, dat ook dat in vervulling zal gaan. Heer, mogen toch uw dienst als onze hoge priester datgene uitwerken in ons leven wat u beloofd hebt. Namelijk een einde te maken aan ongerechtigheid. Een einde te maken aan alles wat scheiding brengt tussen u en ons. Opdat er ware verzoening mag zijn tussen u en ons. Ware eenheid. En Vader, mogen dan de Heilige Geest dat machtige werk in ons doen. En mogen uw liefde in onze harten zijn uitgestort. Om dat te laten zien aan deze wereld, Heer. En aan iedereen te laten zien dat er hoop is in onzekere tijden. Dit vragen wij u in Jezus' naam. Amen.